Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik wil al een poosje een keer wat dieper duiken in de wereld van de databrokers. Is het echt zo erg dat er in principe geen privacy meer bestaat? 20 jaar geleden kon je nog rondlopen en op de markt je boodschappen doen en in veel gevallen was je dan niet te volgen. 20 jaar geleden waren er nog geen smartphones. Ik kocht mijn eerste gsm in 1997, met hetzelfde nummer overigens dat ik nog steeds heb. Ik gebruik het nummer overigens niet. Misschien dat ik het daar nog eens een keer over ga hebben. Natuurlijk zijn er daarbij psychologische en maatschappelijke gevolgen van het altijd bereikbaar zijn. En ook sociaal zijn de gevolgen. Het meest ingrijpend vind ik toch het verlies van privacy. De vraag is dus vooral hoe dichtbij is Orwell of zijn we 1984 uit het boek van hem inmiddels lang voorbij? Het kan alleen in meerdere bijdragen. En deze en de hieropvolgende bijdragen, die ik niet iedere dag zal brengen, maar om en om, af en toe een aflevering. Die bijdragen gaan vooral over de nadelige gevolgen voor de privacy die de ontwikkelingen van de afgelopen, zeg, 30 jaar hebben gehad. Internet bestond al langer, maar het kwam voor particulieren beschikbaar in 1993. Het World Wide Web is van ongeveer 2 jaar later. In 1996-97 kwamen de betaalbare gsm's. 1 of 2 jaar later de prepaid nummers. Ja, tegelijk met de smartphone een jaar of 10 later kwamen parallel daaraan de grote sociale media op, Facebook en Twitter. Twitter ging van start op 21 maart 2006, Facebook op 4 februari 2004 en YouTube op 14 februari 2005. En de eerste iPhone, wat de eerste smartphone was, die werd geïntroduceerd op 29 juni 2007. Ik begin met de beschrijving van wat er verzameld wordt met online tracking. Dat gebeurt op sociale media, websites en advertentienetwerken. Wat wordt verzameld? Dat zijn openbare en niet openbare profielen. Naam, foto, vrienden, interesses. Likes worden opgeslagen, reacties. Gedeelde links, privéberichten afhankelijk van platform en toegang. En browse- en kijkgedrag binnen de site. Daarnaast worden de cookies bewaard. Third-party cookies, vooral historisch en moderne alternatieven. First-party identifiers en hashed emails. Verder wordt gedrag over meerdere sites bijgehouden via advertentienetwerken en real-time bidding bij weergegeven advertenties, welke pagina's je bezocht hebt, zoekwoorden en andere bekeken producten. De gebruikte technieken hiervoor zijn JavaScript-trackers en pixels, Facebook, Metapixel, Google Analytics, Ad Networks, die plakken unieke identifiers aan een browserverzoek. Daarnaast is er server-to-server data-uitwisseling en SDK's, die data uit apps terugsturen naar advertentiepartners of analytics providers. Ja, waarom de databrokers dit willen? Ze willen combineerbare bouwstenen. Webgedrag plus sociale signalen geven sterke interesseprofielen. Adverteerders en makelaars kopen deze om gerichte campagnes mogelijk te maken. Ja, en dan de smartphones en mobiele apps. Het gaat daar vooral om GPS, sensoren, SDK's. Het zijn vooral de smartphones en deze mobiele apps die veel informatie opleveren. Mensen gebruiken het apparaat overal, van wekker tot aan agenda en navigeren en fitnessgegevens. Verder gebruiken ze het apparaat op het lichaam en in combinatie met de GPS-gegevens levert dat gewoon meer data op dan mensen over zichzelf weten. Wat er allemaal met smartphones en mobiele apps verzameld wordt, zijn de locatie opgebouwd uit GPS, wifi, triangulatie en Bluetooth beacons. Verder telefoon-ID's, appgebruik, zoekopdrachten, aankoopgedrag in apps, contacten als app rechten heeft en sensordata, dat wil zeggen versnelling, gyroscoop. Dus alle bewegingen die je met je telefoon maakt, die worden ook opgeslagen en geregistreerd en daar kunnen weer conclusies aan verbonden worden. Ja, hoe lopen die data via derde partijen? Veel apps embedden third-party SDK's, advertentie-SDK's, analytics. Ja, SDK's, dat zijn software developer kits. SDK of SDK zijn een soort bibliotheken met kant-en-klare software voor vaak voorkomende dingen die je in je software kunt gebruiken. Deze SDK's verzamelen vaak hoge frequentie locatiedata, dus met heel korte intervallen, en geanonimiseerde maar herleidbare identifiers en verkopen die aan aggregators en aan brokers. Onderzoeken en regelgevers tonen aan dat zulke SDK-ketens vaak slecht transparant zijn, dus ze kunnen niet controleren of daar illegale dingen gebeuren. Er zijn ook concrete zaken hieromtrent. In de VS zijn tegen databrokers en locatiedata meerdere handhavingsacties en voorstellen gestart daarvoor. FTC orders en CFPB voorstellen. FTC is de Federal Trade Commission die consumenten beschermt als ze wat kopen. En de CFPB, dat is het Amerikaanse agentschap van de overheid voor consumentenbescherming. En die voorstellen die waren juist vanwege verkoop van precieze locatie van mensen. Dat laat zien dat locatiehandel wijdverbreid en risicovol is. Ja, verder worden browsertechnieken gebruikt met cookies en device en browser fingerprinting. Die cookies, dat zijn kleine bestanden en die bewaren sessies en voorkeuren. Browsers beperken inmiddels third-party cookies, maar trackers die zijn zo geëvolueerd dat ze daaromheen kunnen. En de fingerprinting van browsers en apps die verzamelt een set data-attributen, browserversie, fonts, schermresolutie en hardware-signalen en combineert die tot een unieke vingerafdruk. Dat werkt vaak zonder cookies en is heel moeilijk te blokkeren. Ja, het gevolg daarvan is dat cross-site tracking wordt uitgevoerd, dus dat het volgen over alle sites gebeurt en niet alleen maar bij één site zoals de bedoeling is. En ook bij het blokkeren van cookies gebeurt dat. Dat is perfect voor databrokers die identiteiten over meerdere datasets willen koppelen. Ja, nog wat over het koppelen van die gegevens. Lange tijd voerde de overheid in Nederland de politiek en lange discussies over dat koppelen ongewenst was. En ja, koppelen, dat betekent dat je dus meerdere bestanden gebruikt, zodanig dat je daarmee kunt herleiden welke gegevens van wie zijn. Terwijl die gegevens in eerste instantie anoniem waren en wat ze natuurlijk ook hadden moeten blijven volgens regelgeving en de bedoeling daarvan. Dus nog maar een greep. Volgende keer gaan we verder met meer details over wat apparaten opslaan, hoe dat gebeurt. En ja, ook wel wat remedies. Niet superveel, maar er zijn remedies. Ja, dit was een beetje een opsomming. Dat kan eigenlijk niet anders, omdat het een inventarisatie was van de vele manieren waarop dit allemaal gebeurt. Ik wil in de komende afleveringen ook gaan proberen op een beetje Jip en Janneke manier uit te leggen hoe die technieken allemaal werken. Bedenk jezelf daarbij dat als je op sites als Facebook, en ik wil niet daar alleen op toespitsen, maar een aantal sites die verdienen hier het geld aan wat je anders zou moeten betalen voor hun diensten. En ze zijn niet ontevreden, want ze worden fors betaald door dit soort dingen. Ik heb gehoord dat in bepaalde gevallen adressen van één persoon $10 of $20 per aankoop opleveren. Hè? Als iemand voor een bepaald marktsegment een waardevolle persoon is, zeg maar, die ook inderdaad wat oplevert. Moet je je voorstellen, voor je adresgegevens en alles, ja, je hele hebben en houden eigenlijk. Hè? Of je ziektes onder de leden hebt waar je zelf geen weet van hebt en al dat soort dingen. Dat kunnen ze in een aantal gevallen herleiden. Wordt vervolgd. Dit was deel 1 over de verzamelwoede van de databrokers. 30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz. Dan volgt er nu nog een testje. Ik zeg, er volgt een testje. In stereo.